Ja,
dankjewel. Sorry, neem ik de microfoon niet aan staan. Gaat u verder.
Toch even, nog even terug te komen op de financiën. Hoe gaan we de reserve, hoe gaan we die eigenlijk weer aanvullen? We krijgen hem van het Rijk en dan stappen we eigenlijk in het gat wat we tekort hebben. Maar dan hebben we eigenlijk nog geen reserve. Hoe gaan we die aanvullen?
Ja, ik probeer uw vraag te lezen, want doet u nou inderdaad op onze algemene financiën, dan kan ik daar wat over zeggen. Of doet u specifiek op het moment dat het budget van het sociaal domein dat tekort is? Want dan misschien dat u een eerste... Ik wil wel een aftrap doen, maar
het gaat eigenlijk
niet in
een val
trappen dat ik iets over dat sociaal...
Ja.
Oké.
Okay. Jacobs. Volgens mij heeft daar uw raad in de meerderheid een duidelijk kader aan meegegeven voor ons als college voor de begroting. En dat is dat er geen reserve specifiek gelabeld voor het sociaal domein in onze begroting staat. Dus in die zin, wat gaat u daaraan doen? Die moet ik teruggeven aan uw raad, omdat dat ook het kader is waar u ons als college mee laat werken. Dus qua reserves in het sociaal domein is dat uw uitspraak geweest. Dus er zijn de reserves en de meevallers die opgebouwd worden, meevallers voor de algemene reserve in onze totale begroting.
We hadden wel een reserve voor het sociaal domein en die is nu volgens mij ook opgeserveerd. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus die komt dan vloeit dan terug in de algemene reserve. Als we daar, stel dat we heel veel van allemaal die zaken wat we gaan doen, dat het toch allemaal goed loopt. En dat gaat dan terug in de algemene reserve.
Als u mij dat toestaat, meneer de voorzitter. Kijk, als je toch een wat verdere horizon probeert af te turen, dan is het natuurlijk wel zo dat we met elkaar in de komende jaren, ik noem dat zelf in de interne discussie met elkaar hebben, toch naar die robuustere begroting toe gaan moeten. Zodat we niet, zoals in het debatje wat met de heer Oeh plaatsvond, dat we met elkaar... met angst kijken van, wat halen de vakbonden binnen en wat betekent dat voor onze begroting? Hè? Ik chargeer nou, hè, bewust, maar ik denk dat het ons aller opgave is in de komende jaren om wel naar die robuustere begroting te gaan. En daar wordt ook nu, vanuit organisatie en college goed over nagedacht. Hoe brengen we nou uw raad ook, met bijvoorbeeld zometeen een perspectiefgesprek, maar ook zometeen vervolgens in de nieuwe bestuursperiode goed in positie om te kunnen afwegen, wat heb je nou nodig om weer naar die toch meer robuustere begroting toe te gaan. En daarmee kunt u hem zelf natuurlijk politiek inkleuren. Maar dat is, vind ik, vanuit financieel oogpunt voor mij wel een zorg, maar ook een plicht om elkaar wel de spiegel voor te houden. Zodat we niet te zeer tussentijds moeten vervallen in allerlei herstelplannen. Dus volgens mij is het ook belangrijk dat we meerjarig gewoon die gezonde financiële positie behouden. En die reserves die zijn er, maar dat moeten we ook zo houden. Dat wil ik dan aan toevoegen, voorzitter.
Dank u wel, portefeuille. Mevrouw Fransen, gaat u verder.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op pagina 3 staan een aantal maatregelingen die we gaan doen. Wat betekent dit concreet voor onze burgers en hoe gaat u dat de burgers uitleggen? Dus bijvoorbeeld, en daarbij nog een vervolgvraag. Krijgen we dadelijk ook niet bij de burgers stapelingen van wat ze moeten gaan betalen? Dus het tarief van omnibus wordt hoger, ze moeten een parkeerkaart extra gaan betalen, enzovoort, enzovoort. Dus krijgen we dan geen stapeling van bij de burgers en hoe gaan we daarmee om? En hoe gaat u dat aan de burgers uitleggen?
Is de vraagstelling die mevrouw Fransen doet u helder? Want ik weet even niet wie hem gaat beantwoorden. Wethouder.
Nee, het maatregelenpakket zal nadrukkelijk in zorgvuldige gesprekken met de burgers uitgelegd worden en geduid worden. Daarbij zal ook een brede vraagverheldering plaatsvinden. Dus daar zal ook ongewenste bijeffecten van stapelingseffecten wel in kaart gebracht worden bij die burger. Zoals u ook in het herstelplan kunt lezen, zitten er een aantal vangnetregelingen die daarin ook ondervangen worden. Maar we zullen daar gewoon het zorgvuldige gesprek in de bepaalde context, in de specifieke context van de betreffende zorgvrager overvoeren met de inwoner. Naast dat we natuurlijk ook generiek wel op een aantal plekken heel bewust die communicatieboodschap van wat zijn de beheersmaatregelen, hoe gaat dat eruit zien, dat we daar ook op basis van de besluitvorming definitief van uw raad in 14 juni, dat we daar ook nog op een aantal generiekere manieren op terug gaan komen om de burger daarover te informeren.
Sorry. Maar bedoelt u daar precies mee, die generieke manieren?
Nou, dat zal gewoon op bepaalde momenten zijn, bepaalde bijeenkomsten, overlegmomenten, waarin we juist de burger daarin wel gaan meenemen, afhankelijk ook van de mogelijkheden die daar op dat moment voorhanden zijn.
Dus je gaat dat niet aan alle burgers uitleggen, goed? Begrijp ik
dus. Volgens mij doen we dat deels al ook met deze raadsvergaderingen, die openbaar voor iedereen toegankelijk zijn. Maar aanvullend daarop zullen we zeker ook nadenken over een zorgvuldige communicatie om dit op een goede manier te laten landen.
Ja. Ik heb net gekeken, er waren maar 17 mensen die keken, dus dan bereiken we denk ik niet zo heel veel.
Ja.
Mevrouw Nijssen, u zit te popelen om een vraag te
stellen. Ja, goed, de aanvulling wat Ilona ook gaf, hè, er zijn maar weinig mensen die vanavond toehoorder zijn. Als we daarmee denken dan onze inwoners bereikt te hebben, dan denk ik dat we er een paar missen.
Nee, dat is zeker waar, maar de inwoners die direct raakt, die zullen natuurlijk altijd in een gesprek met de gemeente gewoon aan tafel zitten en daar ook de zorgvuldige uitleg en duiding krijgen van wat het in hun situatie betekent. En de grote beweging die ook hier wel als visie onder ligt, is natuurlijk de brede boodschap van de kanteling. We gaan in een situatie waarin er zorg en ondersteuning is, gaan we ervan uit dat we zorgvuldig gaan kijken wat is er nodig, wat is daarin de eigen kracht en de eigen inzet en wat is daarin ook het aandeel wat de gemeente daarin hoort te compenseren. Dat is onze grondhouding, dat is ook de manier waarop we de afgelopen jaren in die decentralisatie aan de slag zijn gegaan. En dat betekent inderdaad dat de burger inmiddels denk ik wel weet dat het niet meer gaat om waar heb ik recht op, maar wat heb ik nodig. En dat hij met die benadering de gemeente tegemoet kan treden en ook een reactie van de gemeente mag verwachten.
Mevrouw Nijs, ik zie uw hand opsteken.
Aanvullend nog een vraag daarop van hoe dat ook de zorgaanbieders daarover geïnformeerd worden, omdat dat ongetwijfeld ook iets betekent voor onze zorgaanbieders, de maatregelen die wij hier in dit herstelplan hebben staan. En ik neem aan dat die ook geïnformeerd worden hierover.
Zeker, en sterker nog, die zorgaanbieders die nodigen we ook van harte uit om met ons mee op te denken. Omdat we ook zien en ervaren bij de zorgaanbieders dat bepaalde vraagstukken ook bij hun leven over de houdbaarheid en de organisatie van de manier waarop de zorg wordt ingevuld. Dus dat zijn ook al de eerste ervaringen, ook in de voorbereiding van dit traject, dat we van zorgaanbieders dat signaal ook terugkrijgen, dat ze juist graag mee optrekken en mee ontwikkelen, omdat voor hun naast enerzijds voor ons als gemeente een financiële component, ook gewoon een hele praktische component erin zit van goh, hoe krijg ik de zorg op de juiste manier met mijn personeel wat ik beschikbaar heb georganiseerd en neergezet. En dat zij daarin ook gewoon behoefte hebben aan een stuk verandering, verbetering die we met dit maatregelenpakket ook deels doorvoeren.
Ja, want er wordt een inschatting gemaakt over als die inkomstentoets gedaan gaat worden, inkomenstoets, dat daar een financieel voordeel uitgehaald kan worden. Dan doe ik de aanname hier even dat dat dan ook gemonitord kan worden over welke aantal mensen, hè, over hoeveel mensen gaat het dan, waar geen huishoudelijke hulp ingezet gaat worden. En ik kan me voorstellen dat een zorgaanbieder daar ook iets van vindt. Hè. Stel dat die normaliter 200 mensen hier in deze gemeente bedient met huishoudelijke hulp en daar ook personeel voor heeft ingehuurd, heeft, die werken voor die organisatie, dat die dus ook beduidend minder zorg gaan leveren bij onze inwoners in de gemeente Bezel. En dat doet ook iets met die zorginstelling. Dus kunnen wij daar een inschatting van jullie kant van krijgen van om hoeveel casuïstiek gaat het dan?
De heer Van Eerden.
Een inschatting maken? Nee, dat kunnen we niet. We mogen nu namelijk de financiële gegevens niet uitvragen bij de cliënten of bij de inwoners. En dat doen we dus ook niet. We weten dus niet om hoeveel inwoners het zo dadelijk gaat die niet meer in aanmerking komen voor hulp in huishouding. Dat gaan we wel monitoren. Dus wanneer uit het gesprek blijkt dat iemand particulier de hulp kan regelen, wordt dat apart geregistreerd, dan kunnen we dat ook in onze dashboard zo dadelijk laten zien. Als we het hebben over de aanbieder die een x-aantal inwoners of een aantal professionals heeft die de ondersteuning leveren, dat zijn in dit geval ook dezelfde aanbieders die bij ons aankloppen en zeggen we hebben een handjestekort. En hoeveel mensen, beste gemeente, hebben jullie in de participatiewet die ons hierin kunnen ondersteunen? Kijken we even naar een lokale aanbieder bij ons, dat is Alphatrots. Die wordt ook gerund door de lokale inwoners hier. Dat is een van de particuliere voorzieningen waar we ook met alle plezier naartoe gaan verwijzen wanneer er iemand wel particuliere ondersteuning kan betalen. Dus daarmee denken we dat we dit vraagstuk oppakken.
Dat is me duidelijk, maar jullie geven aan in, dat er een besparing gaat zijn op de huishoudelijke hulp. Waar is die dan op gebaseerd?
Gaat u er ook op antwoorden?
De besparing is gedeeltelijk gebaseerd op de stijging die we zien in de afgelopen jaren en hoeveel meer kosten we daarin gemaakt hebben. Kijken we even naar 2018 tot en met nu maken we bijna 500.000 meer kosten alleen aan hulp in de huishouding. En daar hebben we een percentage uitgehaald van waarvan we verwachten dat dit aantal inwoners zou nog wel eens de indicatie zelf kunnen betalen. Daar hebben we ook een berekening op losgelaten waarin we zeggen van nou, dit jaar zou het realistisch moeten zijn dat het 50.000 is. Stel we trekken dit door ook naar de komende jaren, dan zal die besparing groter moeten zijn en hopen we eigenlijk weer op het oudezelfde niveau terecht te komen met een lichte stijging zoals we die gewend zijn met de dubbele vergrijzing. Dus op uw antwoord, het is grotendeels een inschatting waar wel een aantal berekeningen aan te grondslag liggen.
Is dat voor u voldoende, mevrouw Nijssen, op dit punt? Goed, ga ik weer terug naar mevrouw Frans.
Dankjewel, meneer de voorzitter. Op bladzijde 2 van het herstelplan staat nog op bij de proces- en organisatiemaatregelingen. Implementatiebevindingen van de visitatiecommissie worden versnel vervolgd. Dat plan ligt er al heel lang. Wat bedoelt u dan nu met versnel vervolgd? Want het plan ligt er al lang, dus waarom is dat eigenlijk niet eerder opgepakt dan?
Wie mag ik daar? Mevrouw van der Poelen.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet even goed voor de microfoon gaan zitten, anders word ik niet verstaan. Wat we zien in de aanbeveling van de visitatiecommissie, dat er een aantal dingen, zoals we u ook als raad hebben meegegeven, landen in een aantal projecten, zoals die lopend zijn, sturing en inkoop, is al een aantal keren voorbij gekomen. Daarvan hebben we gezegd, gezien de financiële situatie waar we nu in zitten, halen we een aantal zaken al naar voren, die implementeren nu al. Dus daarmee bedoelen we, dat wordt wat versneld doorgevoerd. Wat ook uit de aanbevelingen van de visitatiecommissie kwam, is dat we de gezinscoaches meer regie en grip gaan hebben op de indicaties die ze verstrekken. En daarmee hebben we ook versneld doorgevoerd het stukje 4-ogen-principe, zoals ik die zojuist ook al duidde. Dus op het moment dat we het plafond hebben behaald in de beschikkingen, moet er opnieuw kritisch gekeken worden, is er verlenging nodig. En dat vindt altijd plaats door een 4-ogen, dan wel 6-ogen-principe. En dat hebben we nu, gezien de huidige situatie, versneld doorgevoerd. En hadden we niet in deze situatie gezeten, had dit een plek binnen sturing en inkoop gekregen.
Mevrouw Nijssen, ik zie uw vinger naar de knop gaan.
Ja, dat deden we voorheen niet, dat 4-ogen-principe, dan wel casusoverleg of met elkaar aftoetsen van zetten we hier de juiste beschikking ook in?
Deden we wel, maar deden we niet bij allen. Er zat een gradatieverschil in wat een gezinscoach zelf mag beschikken en zelf verantwoordelijk was en wat afgetikt moet worden met een werkbegeleider dan een gedragsdeskundige. En die criteria's die hebben we aangescherpt en nu gaan alle beschikkingen worden beoordeeld.
Dat is voor u op dit moment voldoende, mevrouw Nijssen, of ik zie u nog nadenken. Voldoende? Ga ik terug naar mevrouw Fransen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op pagina, even kijken, waar zitten we? Pagina 4, pagina 3 nog volgens mij. Er staat dat we ook gaan besparing op de jeugdzorg. Heeft dat ook iets te maken met de FTE's in het huis? Gaan we er ook op bezuinigen?
Wie mag ik daar het woord geven? Mevrouw van der Koelen.
Nou, wat u kunt teruglezen in het herstelplan is dat we een aantal dingen versneld gaan doorvoeren. En met alles met wat je gaat doorvoeren heb je eerst even capaciteit nodig om de organisatie goed neer te zetten. Dus wat we gedaan hebben is dat we de komende of dit jaar gebruiken om die nieuwe werkprocessen of de verfijning van de werkprocessen goed door te voeren en de teams ook goed in hun kracht te gaan zetten. Dus we gaan nu investeren om die slag te kunnen maken, zoals we op hopen dat we aan het eind van het traject daar een voordeel uit halen. En die investering kunnen we doen omdat we daar een budget nog voor hebben vanuit de transformatie. gedachte. En dat is ook meegenomen in het herstelplan. Daar ziet u een bedrag van 102.000 euro staan, volgens mij even in mijn hoofd. Dat gaan we gebruiken om juist die veranderslag door te kunnen voeren en versneld door te kunnen voeren. Dus concreet op de vraag, nee, dat zie je niet terug in de formatie. We gaan eerst meer investeren om uiteindelijk daar de vruchten van te plukken.
Dus over een jaar hebben we dan wel mensen over, als ik het goed begreep. Zoals u het uitlegt.
Dat is de vraag. Wat je gaat zien is dat we de werkwijze gaan doorvoeren. En na een jaar kunnen we ook monitoren of we misschien juist meer gezinscoaches nodig hebben. Omdat misschien blijkt uit de effecten dat als we laagdrempelige hulp zelf verlenen, meer effect heeft dan als we naar de aanbieder gaan. Dus de conclusie staat nog open of we meer of minder formatie nodig hebben. Dat heeft te maken met wat we leren uit het doorvoeren van deze herstelplan.
Mevrouw de Nijs, ik zie uw hand opsteken.
Ja, die staat verder niet genoemd in het herstelplan. Hè. De werkwijze van de gemeente Bezel, waarin we gezinscoaches hebben. Ik heb daar wel nog een vraag over of dat en op welk moment dat ook geëvalueerd wordt, dan is gedaan.
Over de vraag.
Ja, ik ben nu even aan het zoeken wat.
Je hebt het nu aan de voorkant over uitbreiding. Uiteindelijk zal bewezen moeten worden ergens op x moment dat de werkwijze die we hanteren ook de meest efficiënte en financieel haalbare manier van werken is. En dat staat hier nergens in het plan, maar dat, ja, daar heb ik oprecht dan gewoon inderdaad gewoon die vraag over. En hebben we dat geëvalueerd? Gaan we dat dan nog wel evalueren? En moet dat dan ook niet aantonen of er dan wel of niet meer inzet van personeel nodig gaat zijn? Vraagteken.
Ja. Wat we gaan doen of wat we nu al mee bezig zijn, is dat we maandelijks monitoren hoe het plaatje eruit ziet. Enerzijds financieel, maar ook van hey, welke trends van ontwikkeling zien we qua aanvragen, qua problematiek. En wat zien we in de werkvoorraad binnen de gezinscoaches en binnen gedragsdeskundigen. Dat monitoren we maandelijks om zo ook te kijken van hey, wat zijn de effecten van onze herstelmaatregelen, zowel financieel, maar ook in de uitvoering. En dan hopen we in ieder geval als we iets verder in dit traject zijn ook te kunnen evalueren van goh, wat is de effect als het gaat om de inzet van zorg en wat zien we daarin? Hè? Want we geven aan dat we mogelijk misschien risico's zien dat we meer zorg nodig hebben of verzwaring van zorg komen. Nou, dat totaalplaatje proberen we in ieder geval voor het eind van het jaar goed te kunnen maken. Om ook te kunnen weten van, hey, wat hebben we dadelijk voor 2022 nodig? En wat is de rol van de gezinscoach daarin? Dus, ik weet niet of dat voldoende is op jouw vraag.
Gaf u juist net aan dat aan het einde van het jaar daar meer duidelijkheid over komt?
Ik verwacht het eind van het jaar in ieder geval daar een beter beeld van te hebben dan op dit moment.
Ja, het lijkt misschien, of dan wel voor de toehoorder, niet helemaal helder de vraag die ik stel. Maar we zijn als gemeente Bezel een uitzondering op een heel aantal gemeentes die niet werken met gezinscoaches. En vandaar dat mijn vraag gesteld werd.
Waar we af of niet afwijken, wat in de regio hier in Noord-Limburg zijn meerdere gemeentes die werken waar gezinscoaches zelf hulpverlening doen. Want dat is even het verschil tussen met andere gemeentes, zien we daar wat verschillen in. We hebben eerder al aangegeven is dat het eigen hulpverlening van de gezinscoach nu beter kunnen monitoren. Eerder konden we dat in het systeem niet goed wegzetten, maar met de komst van het nieuwe systeem kunnen we dat meer monitoren. Kunnen we daar ook de effecten zien. Dat nemen we mee in het totale plaatje om te kijken van hey, aan het eind van het jaar dan hebben we zicht op de herstelmaatregelen, hebben we zicht over wat voor effect hebben die herstelmaatregelen binnen onze jeugdigen, hoe tevreden zijn de ouders en de jeugdigen en wat zien we aan toenemen van aanvragen of juist afvlakking van aanvragen. En daarmee, met al die indicatoren, kunnen we ook denk ik kunnen we voor 2022 een goed beeld maken van al hoe moet ons gezinscoachteam vormgeven en hoeveel FTE hebben we daarvoor nodig.
Voor u duidelijk, mevrouw Nijs, op dit punt? Of
aanvulling, voorzitter. Ja. Wat ons daarin wel sterkt is dat inderdaad u, en dat erkennen we ook, dat er verschillende methodieken zijn van die jeugdtoegang te organiseren. We zien natuurlijk dat we in de gemeente Bezel daarin op het aspect goede zorg, in elk geval ook de afgelopen jaren, goede resultaten hebben geboekt. Dat het financieel een opgave is en een uitdaging is, hoe houd je dat op een houdbare manier met elkaar. We zien wel onze buurgemeente Peel en Maas, die met min of meer dezelfde systematiek werkt qua gemeentelijke toegang met werken met gezinscoaches. Dat zij recent in een onderzoek van Verwij Jonker Instituut onder 5 specifieke gemeentes waar het grip hebben op en goed functioneren van het jeugdzorgdomein. Waar zij eigenlijk ook als een van de best practices landelijk naar voren gehaald worden. Dus dat is wel een bouwsteen die we ook in de regionale samenwerking en vergelijking daarin zeker ter harte nemen. Om te kijken hoe we op een betaalbare manier en op een goede manier realistisch begroot het invulling van het jeugdwerk en de jeugdzorg blijven organiseren natuurlijk.
En ik ga ook geen oordeel hebben over wat nou beter is en niet beter.
Nee, precies,
dat is niet de insteek van mijn vraag. Het gaat er wel om dat er meerdere smaken zijn.
Absoluut,
en daarin ook geconstateerd in Venlo hebben ze destijds bij de enorme tekorten afscheid genomen van die uitvoeringsteams. Hè. Daarin zijn wij daarin niet meegegaan. Dus dat is het tegengeluid daar waarin. En ja, daar geeft het meerdere smaken in.
Correct, ja.
Mevrouw Fransen, gaat u verder.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Op pagina 4, op het deelplan, daar staat dat van een sportcoach. Die gaan we niet meer verlengen, die sportcoach gaan we niet meer verlengen. Wat houdt dat in en wat gaan we dan nou verder doen? Dat is me niet duidelijk.
Niet verlengen is niet helemaal de juiste weergave. We hebben gezien dat in de implementatiefase het bepaalde deskundigheid expertise vroeg, die binnen de organisatie Synthese aanwezig was. We zien dat daar een natuurlijk moment is. Persoon werkt niet meer bij Synthese. En we zien dat er op een andere plek iemand beschikbaar is die die functie nu in uitvoerende sfeer verder kan uitvoeren. En dat die voor een beduidend voordeliger tarief die werkzaamheden nu verder kan uitrollen en uitvoeren. Dus daar zit maatschappelijk impact, geen effect. Sterker nog, datgene wat ontwikkeld is, dat wordt ook uitgerold nu. Mm-hmm.
Okay, dat was voldoende voor u, mevrouw Spansen. Gaat u verder.
Op dezelfde pagina staat dat we de steun verlagen voor de minima. Ik heb geen idee waar die bedragen voor ingezet worden, maar ik kan me voorstellen dat dat nogal wat betekent voor sommige mensen. En hoe onderbouwt u dat eigenlijk, dat die dat bedrag in één keer omlaag gaat? Wordt dat niet gebruikt helemaal of waarom verlaagt u dat bedrag? Toch de mensen die eigenlijk het minst te besteden hebben in onze gemeenschap.
Dit is een verruiming die we pas vrij recent hebben doorgevoerd met elkaar. En waarvan wij nu als college voorstellen dat we het in de totale opgave die we te zoeken hebben en een bijdrage daarin, dat we dit een reëel verhaal en verantwoord verhaal vinden. Ook wetende dat voor de echt schrijnende gevallen de vangnetconstructie ook gewoon overeind blijft in deze.
Dus eigenlijk zegt u van dat bedrag wordt normaal niet gebruikt dan nog, dat u dat pas verruimd heeft?
Nou, de verruiming is bij de vorige minimabeleid wat we vastgesteld hebben, is die ingegaan. Toen hebben we met elkaar gezegd, daar willen we wat meer aanslag aan geven. En daarvan stellen we nu voor, omdat het nog niet heel sterk is ingeburgerd. Mensen kunnen ook 1 keer in de 3 jaar, 1 keer in de 5 jaar een aanvraag hiervoor doen. Het is nog niet helemaal gewoon goed, dus daarom is het wat ons betreft een maatregel die nu passend doorgevoerd kan worden. In de totale opgave die we hebben natuurlijk.
Ja, en dan zegt u eigenlijk van daar hebben de mensen niet zo heel veel last van. Als ik het even vrij mag vertalen. Omdat het nog niet ingeburgerd is.
Dat is onze inschatting. En zoals u ook kunt lezen, er zit een stukje maatschappelijke impact bij die mee aangegeven wordt. Maar voor ons is met de achtervang die daar geborgd is, is dat in de totale uitdaging die er ligt, hè, en ook de uitdaging in de opgave van de kaderstelling van uw raad, zoek het primair binnen het sociaal domein, is dit wel de afweging die we voorleggen aan uw raad om dat op deze manier in te vullen voor 2021.
Oké, duidelijk.
Voldoende voor u, mevrouw Fransen, dit antwoord?
Even kijken.
Denk het wel.
Ik ben even kijken wat er allemaal geweest is.
De volgende vraag. Ja.
Mevrouw Nijssen.
Ja.
Er staat op pagina 4, de toets van de toegang wordt strenger. Kan daar een nadere toelichting op gegeven worden? Wat we daaronder kunnen verstaan?
De heer Van Eerden of mevrouw Van der Koelen?
Ik zal hem in ieder geval vanuit jeugd even pakken. Wat we doen is dat op het moment dat burgers zich bij ons melden, dat we nog kritischer kijken of de burger zelf eigen oplossingen heeft. Of daar even een wachtperiode aan koppelen. Dat wil zeggen is dat we daar waar de burger zelf nog even wat moet gaan onderzoeken, of die in een eigen netwerk of in een eigen systeem kan oplossen, dat we die ruimte ook meer gaan gebruiken. Dus dat bedoelen we met een stukje strenger bij de poort. Als we even het bruggetje maken naar de huishouden of naar de WMO, dan zijn we bij het huishoudelijke hulp eigenlijk al strenger bij de poort. Doordat je aan gaat geven, goh, er is een inkomstentoets en je mensen dat uitlegt en daardoor ook aangeeft of mensen daar zelf die aanvraag willen doorzetten of niet. Dus dat is wat hiermee bedoeld wordt.
Is het antwoord voor u voldoende, mevrouw Nijssen? Heeft u verder een vraag of moeten we terug naar mevrouw Fransen? Mevrouw Fransen?
Kijk hem wel. Op pagina 4 had u, noemde bij de WMO een medische noodzaak. Maakt u of bent u van plan gebruik te maken van het sociaal medisch advies team?
Wie gaat daar? Ah, de heer Van Eerden.
Mij is even niet helemaal duidelijk met wie u bedoelt met het sociaal medisch advies team. Wij hebben zelf in ieder geval een onafhankelijke arts die wij kunnen inhuren in dit soort gevallen. En wanneer we het hebben over een medische noodzaak, kijken we ook naar casuïstiek die ons hierin, of casuïstiek, het casuïstiek overleg. Dus de ketenpartners waarover ik het al eerder heb gehad, die ons hierin kunnen ondersteunen.
Mevrouw Nijs, op de vraag van de heer Van Eerden.
Ja, met sociaal medisch advies bedoel ik een onafhankelijke arts.
Wie mag ik nu vragen om, als u nog vragen heeft, om de volgende vraag te stellen. Mevrouw Nijssen, uw vinger gaat naar de knop.
Ja, ik pak hem over en Ilona moet maar aanvullen indien nodig. Op pagina 5 wordt er gepraat over allerlei zaken los van het sociale domein die niet daar specifiek mee te maken hebben. Is er een vraag van, wordt er dan ook op de andere, binnen de andere domeinen ook financiële consequenties doorgevoerd? Waarbij we vanuit de VLP hebben nadrukkelijk hebben gevraagd van, kunnen we dat dan ook binnen het sociale domein de oplossingen zoeken? En uit pagina 5 zou je die indruk kunnen hebben dat het ook binnen de andere domeinen gezocht gaat worden. Klopt dat? Klopt die aanname?
Ik zal in elk geval vanuit het sociaal domein aangeven dat we daar zien dat we de taakstelling die we op basis van de prognose te voldoen hebben, dat we daar een maatregelenpakket hebben wat volledig dekkend is binnen het sociaal domein nagenoeg. En de onderdelen vanuit de andere aspecten zal de portefeuillehouder financiën toelichten.
Ja, dankjewel. Aanvullend, wat we met het herstelplan ook gepoogd hebben, is invulling te geven aan de wens om te kijken om het zoveel mogelijk binnen dat sociaal domein op te lossen. Nou, dat is in ieder geval met het verhaal wat we voorstellen ook wel gelukt, hoewel we moeten natuurlijk nog wel gaan leveren. Maar daar zijn wel de slagen gemaakt. Maar we hebben ook gezegd, never waste a good crisis, laten we dit moment ook pakken, breder, van ja, waar ligt nou in het, het hersteljaar 2021, ook als je kijkt waar we met corona staan, waar liggen nou de kansen? Dus we hebben wel heel bewust, hè, dat hebben we ook in die sheets wel weergegeven, breder een lijn uitgezet waar we in dit jaar mee aan de slag willen. En vandaar, en dat merkte u net ook in de vragen die wethouder Heesakkers beantwoord had, die hebben daarmee te maken. Waar zien wij nog meer kansen in de gemeente waar we lopende dit jaar al graag mee aan de slag willen? Zo moet u hem lezen dus.
U voldoende, mevrouw Nijssen, op dit punt? Goed. Wie mag ik dan uitnodigen als u nog vragen heeft om die te stellen? Ik zie dat u dat nog heeft.
Klopt het dat met deze maatregelen die in dit plan staan alleen maar 2021 voorzien wordt in het herstellen van de financiële tekorten? En weten we dan ook al wel of niet iets over 2022, want het gaat eraan zitten komen, het eerste halfjaar van 2021 is al om. En wat we nu lezen zijn vooral herstelmaatregelen die te maken hebben voor dit lopende jaar.
Correct. Het plan wat we hier voorleggen is in feite ook een beetje de aanzet wat we in de vorige opinierende raadsvergadering met elkaar besproken hebben. Het is nu ingrijpen op de situatie van 2021, getriggerd ook door de inzichten uit de jaarrekening 2020 die we daar hebben gezien en wat we daar hebben waargenomen. Dat betekent dat we het nu ingrijpen voor 2021. Dat we daar ook in de monitoring en in de frequentie daarvan nadrukkelijker meer en betere indicatoren en knoppen inzichtelijk hebben in 2021, waardoor we ook gerichter kunnen sturen. Voorheen was het misschien meer sturen in de mist. Nu zijn we ook een sturen waarbij we de mistlamp in elk geval aan hebben gezet en dat we daardoor beter zicht en reëler zicht hebben. En tegelijkertijd zijn er gewoon een aantal vrij substantiële indicatoren die bij het opstellen van de begroting 2022 hopelijk meer duidelijkheid verschaffen en die dan ook bepalen hoe je bepaalde lijnen door gaat trekken en hoe het effect van de maatregelen ook uitpakt zoals we die nu hebben voorgesteld in dit herstelplan. Maar om een voorbeeld te noemen, op het moment dat het Rijk dadelijk met de arbitragecommissie meegaat en zegt we kennen die 1,9 miljard toe, dan betekent dat op de schaal van Wezel dat we ruim 1 miljoen meer te besteden hebben. Dat werpt een ander licht op bepaalde politieke discussies die we met elkaar voeren met dit herstelplan dan wanneer dat perspectief er niet is. Dan betekent het dat we meer doorzetten op het continueren en wel mogelijk ook aanscherpen van de lijn zoals die hiervoor ligt met dit herstelplan.
Het laat ons toch niet van onze eigen verantwoordelijkheid innemen, nee. En maar afwachten of we wel of niet gelden gaan krijgen. Hè? We hebben daar zelf toch ook een aantal dingen in te doen, lijkt mij. En ja, wat ik net al zei, 2022... komt eraan. Hè? Dit zijn de herstelmaatregelen voor 2021. Ja, ik word er wel een beetje.
Met de potentie om ze gewoon door te trekken en om ze ook wel gewoon. Daarom zitten er juist ook maatregelen in waarmee we het stelsel toekomstbestendiger, robuuster denken te maken dan wat op dit moment vanuit de spelregels die we hebben de realiteit is en de manier van werken is. Dus dat element zit ook nadrukkelijk in dit herstelplan meegenomen om daarop door te bouwen en door te verweven.
Misschien ook het bredere perspectief, hè? Want ik denk dat u daar een heel terecht punt aan raakt. Los van alle landelijke ontwikkelingen hebben we met elkaar nu wat te doen. Hè? Dat zit vervat in dit plan voor dit jaar. Maar daarmee worden wat ons betreft ook de lijnen voor de komende jaren daar uitgezet. Hè? Specifiek voor het sociaal domein, daar waar u ook specifiek om beslissingen daar wordt gevraagd. Wat breder ook in de doorkijk. En nu beantwoording op uw vorige vraag, ja, wat zien we nog meer aan kansen en ontwikkelingen in onze gemeente? En we moeten het ook niet loszien van de inzet die we ook bijvoorbeeld middels K80 plegen over het afschaffen van de opschalingskorting. De koek eerst groter voordat we het gemeentefonds herverdelen, moet ik zeggen. Nou, en als al die plussen, en ik ben natuurlijk zelf, u kent mij wel een optimist, als al die plussen nou eens zouden vallen. Plus het eigen huiswerk wat we nadrukkelijk, en daar hebben we het vanavond over, met elkaar moeten doen. En vervolgens continueren. Ja, dan ligt daar volgens mij ook een mooie bouwsteen om die begroting ook echt meer solide te maken. Maar dat is dan aanvullend. Dat is de plus waar we ook breder gewoon al op inzetten om die ook voor onze gemeente binnen te halen.
Voldoende op dit punt, mevrouw Nijssen? Ja? Zijn er verder nog vragen van uw kant? Kun je even de microfoon gebruiken?
Het wordt ook al later, hè? Pagina 5 praat u over de juiste persoon op de juiste plek. Wat bedoelt u daar precies mee en was dat tot nu toe dan niet het geval?
ja, ik keek even naar de wethouder Schaldemijn, maar hij is natuurlijk ook breder. Hè? Kijk, wat je, was het er niet het geval? Nee, ik denk dat dat niet zo is. Maar ik denk dat dat logisch is dat dat voor elke organisatie waar je op enig moment naar kijkt, dat daar het antwoord op is dat een organisatie en een omgeving altijd in ontwikkeling is. En als je kijkt naar de gemeente Bezel, dan zie je dat mensen hier altijd, althans dat concludeer ik dan maar even voor mezelf, met veel plezier en lang hebben gewerkt. En dan werken mensen hier ook al echt een hele tijd. Hè? En je ziet dat daar nu, omdat mensen in een natuurlijk verloop met pensioen gaan, en dat zijn er best een aantal nu op korte termijn, nou ja, waar je ook voor een moment staat, dat je ook kunt kijken, goh, wat voor profiel zoek ik nou bij de opgave van deze tijd. Hè? Dat is één manier waarop je daarnaar kan kijken en hoe we hem bedoeld hebben. Een ander is ook, maar dan begeef ik me misschien op het terrein van wethouder Jacobs, dus hij moet me maar aanvullen, is dat we natuurlijk ook, zeker met het herstelplan en met de maatregelen die we getroffen hebben, ook in personele zin, in het vier-ogen-principe en al dat soort zaken, dat we toch op een wat andere manier ook daar gaan werken. En daar hoort vervolgens ook natuurlijk de vraag bij. Ja, voelt iedereen zich daar vervolgens ook zijn lang bij? Dat is volgens mij een hele terechte P&O-vraag die je ook moet stellen. En die ook onze mensen zichzelf stellen. Dus ook daar zul je een ontwikkeling gaan zien. Dus zo moet u lezen wat daar staat. En dan spiek ik even of ik daar niet buiten mijn boekje ben gegaan. Okay.
Antwoord is voor u voldoende, mevrouw Nijssen. Heeft u verder nog vragen?
Ja, op pagina 5 hebben we het over de eigen bijdrage HBA. Is hierin ook meegenomen dat daar nog mogelijk andere kosten mee gepaard gaan, zoals administratie, scholing van de medewerkers, bezwaar en beroep? Ja, dat gaat uiteindelijk ook allemaal geld.
Nee, vandaar op de eerdere vraag die daarover gesteld is. Het is zwart of wit, hè? Je krijgt nog hulp bij de huishouding of je krijgt het in principe op een andere manier met elkaar afgesproken. Dus we gaan zeggen, we vinden dat u de hulp in de huishouding zelf kunt organiseren, geachte meneer en mevrouw. Dat betekent dat daar in elk geval qua administratie, qua hogere eigen bijdrage, geen meerkosten voor gemoeid zijn in dit scenario wat we voorleggen. Qua beroep en bezwaar zullen we inderdaad ook een beroep kunnen doen op de VNG. Die heeft toegezegd dat ze daarin ook wel kennis en expertise beschikbaar stellen om die gemeentes die bereid zijn om deze spelregels aan de kaak te stellen, om daar ook gewoon in te ondersteunen vanuit de VNG-verband. Dus dat is ook wel een stukje afdichting van dit juridische risico qua verdere beroep en bezwaar, waarbij de reguliere bezwaarschriftencommissie natuurlijk ook gewoon onze eigen inzet is, maar waar ik voorzie dat dat geen directe problemen gaat geven.
Mevrouw Nijssen.
Wat zegt u dan dat als die inkomenstoetster gaat komen, dat medewerkers daar niks over af hoeven te weten hoe dat dan functioneert en welke vragen dat ze dan wel of niet moeten stellen, of begrijp ik het dan verkeerd?
Zeker wel, maar ik kijk ook even naar mevrouw Van der Koelen die net ook de toelichting heeft gegeven hoe we die transformatiereserve daar juist voor de training en ontwikkeling inzetten.
En even ter aanvulling, misschien dat de WMO-consulent niet meteen die afweging kan maken, maar we zijn het sociaal domein, heeft ook schuldhulpverlening en budgetbeheer en participatieconsulenten die heel erg vanuit financieel oogpunt die analyse wel goed kunnen maken. Dus op het moment dat we de financiële gegevens binnen gaan krijgen, en dat zal als gevolg van een format uitgevraagd worden, hebben we deskundigheid genoeg in huis om die analyse goed te kunnen maken.
Dus dan gaat de WMO-consulent op keukentafelgesprek, die vraagt de informatie en vervolgens krijgt die inwoner met een medewerker van de participatie van doen.
Ik ben even, hebben wij het proces al zo helder?
Nee.
Zover hebben we het proces nog niet helder. We hebben hem al wel voorbesproken met de consulenten. Wat we daar zien met een eerste vingeroefening die we al gedaan hebben bij een aantal casen waar de indicatieladen is aangevraagd, is dat de consulenten ook heel goed dat gesprek kunnen voeren, ook al richting de inwoner kunnen aangeven van nou, dit is onze zienswijze erop, daarom doen we deze stappen. De inwoner begrijpt dat ook. En als we dan kijken dadelijk naar de beoordeling, dan is de beoordeling feitelijk, heeft iemand dit inkomen, ja of nee, die kan de consulent maken. En daar kunnen we ook de ondersteuning vragen van de financiële consulenten. Want dan komen nog extra beweegredenen bij, beweegredenaties bij, waarin we bijvoorbeeld kijken naar zijn de schulden of hoeveel vermogen heeft een inwoner. waar we op maat het gesprek moeten blijven aangaan. En waar de consulent het kan, zal de consulent die pakken. Waar de consulent de ondersteuning nodig heeft van de kwaliteitsmedewerker, zal de kwaliteitsmedewerker daarbij helpen. En waar we verdere hulp nodig hebben binnen participatie, pakken we de participatiewet erbij. Kijken we naar een gemeente Leusden en een gemeente Krimpen aan de IJssel, want dat zijn de twee gemeentes waar dit nu ook al gebeurt. Ook daar zijn we mee in gesprek om te kijken of kunnen we de consulenten niet onderling met elkaar de afweringen laten delen en met elkaar de ervaringen laten delen.
Voldoende voor u, mevrouw Fransen?
Ik had even een aanvullende vraag op. Dat kan je dus alleen als dat hierover besluit wordt genomen. Als dat beleid wordt binnen de gemeente. Want u geeft strakjes aan van we mogen geen financiële gegevens opvragen. Dus als het besluit genomen is, dan mag een consulent dat dus wel. Begrijp ik dat goed? Of?
Ja, correct. Dat is ook de reden dat we het besluit op deze manier mee vorm hebben gegeven. Zoals het ook op advies van de VNG in elk geval meegenomen is bij de uitwerking van dit concrete herstelplan.
Mevrouw Nijssen, u heeft geen vragen meer, zie ik. Mevrouw Fransen. Geen vragen meer van de zijde van de VLP. Ga ik even rondkijken wat, of dit stuk rijp is voor de raad. Ik zie instemmend knikken van Samen Verder, Pezerse Lijst, mevrouw Fransen.
Dankjewel meneer de voorzitter. Ja, wij als VLP hebben eigenlijk heel laat een plan gekregen, dus we hebben dat sowieso pas heel laat kunnen bespreken. En we hebben vanavond heel veel vragen gesteld, dat we het ook niet meer de mogelijkheid hadden om het schriftelijk te stellen. Maar we hebben er best wel moeite mee hoe het voorstel in elkaar zit, want we vinden nog steeds dat die hele passage bij voorstel dat het uitvoering is. Want nu wordt ons gevraagd om iets te besluiten. En ja, dat besluit, ik zie het eigenlijk helemaal voor me, ik zal het even proberen uit te leggen hoe wij eruit staan. Er staat een keukentafelgesprek en dan wordt er gezegd van u krijgt maar 104 uur, want dat heeft de raad bepaald. Want dat staat er, wij besluiten dit als raad. Dus wij vinden echt dat het uitvoering is. Dat dat niet zo specifiek in het voorstel hoeft te staan. En ja, omdat ik als raadslid kan niet beoordelen als die 104 uur en die 5000 minuten, als dat allemaal als dat goed is of als het niet goed is. Dus dat vind ik heel lastig. Ik vind dat toch echt bij uitvoering. Ik vind dat niet dat wij dat kunnen besluiten als raad.
Ik zie dat de heer Kremers daarop wil reageren.
Ja, als ik daar een aanvullende vraag op mag stellen. Wij hebben op dit moment allemaal beleid al vastgesteld in het kader van het sociaal domein. In die beleidsstukken die vastgesteld zijn door onze gemeenteraad zit daar ook in versleuteld toekenningen van 5000 minuten, hoeveel uur. Is dat dan op dat moment uitvoering op basis van de kaders die er meer high over liggen?
Nou, ik denk even meer een primaire reactie op de suggestie die gewekt wordt. Kijk, het is nu natuurlijk zo, de raad is het hoogste bestuur van een gemeenteraad. We leggen hier een totaal een maatregelenpakket voor, waarbij we op een aantal, en dan verwijs ik specifiek op de casus rondom de inkomenstoets op de hulp bij de huishouding. Dat is echt een stukje waarin we echt nadrukkelijk een juridisch risico lopen, waar we ook een randje opzoeken van het spelregels en het systeem waarin we werken, waarin ons ook nadrukkelijk geadviseerd is, zorg dat daar ook een raadsbesluit aan ten grondslag ligt voor die maatregel. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen waarmee we qua manier van werken nadrukkelijk ook tegemoetkomen aan de wens van uw raad om te zeggen, bouw een aantal knoppen in, waarmee we in elk geval zien en zichtbaar krijgen, tastbaar krijgen van, wat is nu de grip op het sociaal domein? Wat zijn nu de knoppen waar we aan kunnen draaien? Wat kunnen we zorgen dat we goede en betaalbare zorg overeind houden in onze gemeente? Daarvan heeft u gevraagd, college, werk een voorzet uit. Die voorzet doen we als college. Dat is uiteindelijk ook besluitvorming die uw raad daarin hanteert. Omdat daarmee een stukje duiding gegeven wordt op een smart manier. Ja, dit is hoe we het zien, dit is hoe we het aan gaan pakken. Daarbij zijn het de consulenten die ten alle tijde in opdracht van het college, namens het college, ook het mandaat hebben om de beschikkingen af te geven en ook het keukentafelgesprek te voeren. En dat doen ze op een professionele wijze, waarbij het uitgangspunt van de consulenten, van de gezinscoaches en van de WIS-consulenten ten alle tijde is dat zij op een loyale manier als ambtenaar van een gemeentelijke organisatie dat ook op een loyale manier uitdragen hoe ze als gemeentelijke organisatie daarin aangestuurd en in richting gegeven wordt. Dus daar kunt u ten alle tijde van uitgaan dat de vrees die u zojuist memoreert, dat die bij de professionele uitvoering die wij hebben niet aan de orde zal zijn.
Nee, maar ze voelt het wel ook. Dat is toch ja, ik heb er heel persoonlijk ook heel erg een gevoel bij, zoiets van, je kunt een kader stellen en we hebben een kader gesteld van dit moet je doen om, of je zegt zelf dit is het tekort en dat gaat u proberen op te lossen. Maar nu staat het heel specifiek beschreven in het voorstel wat wij besluiten. Dus die bullets die staan erin ingezet van dit besluiten jullie. Het is niet dat wij besluiten van, ik zeg maar wat, die 1 miljoen moeten we bezuinigen. Dus 1 miljoen en alsjeblieft college of wethouder, u zorgt maar dat er 1 miljoen bezuinigd wordt. Maar nu wordt er heel specifiek aan ons iets gevraagd, waar ik zelf als raadslid, ik kan het niet beoordelen. Ik besluit iets wat ik eigenlijk niet kan beoordelen als dat wel of niet goed is. En dat voelt gewoon dat we normaal doen een kader en de uitvoering ligt bij u. En ik vind dit echt, wij als VOP vinden het echt een uitvoering. Ik weet niet hoe de anderen daarover denken.
Voorzitter, met name op het punt wat de VOP aanhaalt, hebben we volgens mij in het begin van de behandeling van dit punt uitvoerig gesproken. En volgens mij is daar ook op doorgevraagd. En volgens mij zit in de werkwijze van hoe het nu afgesproken is, eigenlijk opgesloten, dat datgene wat u zegt van misschien wij besluiten nu dat er maar zoveel tijd beschikbaar is, dat het eigenlijk niet kan. Trouwens, in Nederland is het volgens mij zo dat als iemand die bevoegd is om te verwijzen, iemand verwijst, dan heb je volgens mij geen keuze. Dan zou de gemeente volgens mij moeten bijramen. Ik denk dat we daar voldoende over gesproken hebben. Misschien dat de verwoording zoals die hier in de tekst staat niet afdoende is. Maar dan nodig ik iedereen uit om een amendement in te dienen in de komende raadsvergadering. Wij zullen er samen verder ook nog nadrukkelijk over nadenken of we dit zo laten staan en of daar wat ons betreft een aanpassing nodig is. Maar wat ons betreft is het een stuk rein voor de raad.
Ik nog ook zo. Ik weet of de andere fracties willen reageren op de oproep van mevrouw Fransen. U bent daar niet verplicht toe.
Ik ben het eigenlijk gedeeltelijk eens met de heer Oeren. Met het feit dat we hebben er inderdaad genoeg over discussieerd. Mocht de tekst niet aanstaan, kunnen we die aanpassen via amendement. Aan de andere kant, op het moment dat we dit stuk dus weer zouden terugtrekken, heeft dit ook weer financiële gevolgen. We kunnen namelijk niet starten met het project. Dus ik moet zeggen, ik vind het lastig in die zin. Ik begrijp ergens misschien wel het gevoel. Maar ik zit hier toch wat meer zakelijk in die zin. En ik zou toch wel heel graag zien dat dit start zo snel mogelijk. Want ik denk elke euro die we vandaag kunnen verdienen, die hebben we keihard nodig. Dus wat ons betreft kan het stuk door naar de raad.
Even ter aanvulling en tot duiding nog. De commissie adviseert de raad. En is uiteindelijk de raad die daar een besluit over gaat nemen. Is de raad ook die zeg maar beoordeelt of het stuk wat al geagendeerd zit op de raad, of dat ook op de agenda kan staan. Maar ik begrijp even heel neutraal de opmerking van de VLP. De heer Kremers.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het is al een paar keer genumereerd. Dus we hebben uitgebreid gesproken over dit punt technisch, over dit agendapunt. Terughalend welke vragen gesteld zijn en welke antwoorden geweest zijn, kan ik me niet gelijk voor de geest aan dat er zwaarwegende punten zijn die op dit moment onbeantwoord zijn gebleven. Dus dat er grote technische mankementen zijn. Alles is toegezegd of besproken dat het schriftelijk nageleverd wordt. Dus dat in acht nemen en mede ook wat de heer Mambo van de Beerselijst zegt. Het nu adviseren om het niet door te laten gaan zal vertraging opleveren. En er is altijd nog een moment in de raadsvergadering om als fractie te zeggen, ik ben het hier niet mee eens. We stemmen tegen of passen aan. Dus wat ons betreft kan het op dit moment het advies krijgen om door te gaan naar de raad.
Dank u wel. Dan ga ik toch nog even ook naar aanleiding, gezien de tijd, ga ik twee dingen even vragen. Naar aanleiding van de agendapunten die vanavond de revue zijn gepasseerd, inclusief het herstelplan sociaal domein, beluister ik dan goed als voorzitter dat u geen behoefte heeft op een van de behandelde agendapunten op dit moment opiniëren te gaan behandelen? Ik stel die vraag met een, daarna komt er nog een vraag. Of een opmerkende suggestie. Ik stel de vraag, op het moment dat u zeg maar geen opinierende vergadering wenst, dan moeten we even een afspraak gaan maken hoe we gezien de tijdstip de overige agendapunten gaan behandelen. Ik denk gezien de tijd dat we daar een ander tijdstip, een andere dag voor moeten gaan kiezen. Ja, ja. Ik werd even gesouffleerd door de griffier. Dus even in de glazen bol kijken. De agendapunten die nog behandeld moeten worden, denkt u, en ik kan de rest van de raadscommissieleden, weet ik niet, denkt u dat daar behoefte is aan een opinierende vergadering om hem helemaal afgetimmerd te hebben? Hoe kijkt u daar tegenaan? Zijn die agendapunten die er nog op staan, de heer Kremers?
Zoals ik het nu in kan schatten niet, maar dat is natuurlijk geen garantie. Nee,
we moeten even kijken voor
natuurlijk gebeurt.
Ja, nee, maar we moeten even kijken hoe we het vervolg gaan plannen. Dus, want ik ga er vanuit, maar dan kijk ik even naar de commissie, degene die er nu zit. Wenst u op dit moment, op dit tijdstip, de overige agendapunten nog te behandelen? Gaan we dat zo even formeel doen?
Nee, het lijkt me duidelijk dat we voor onze fractie mogen we dat op een ander moment doen.
Goed. Fractie van de VLP?
Sluiten wij ons mee aan.
Fractie van de Bezerse Lijst?
Ja, wij willen graag nooit, nee.
Ja, prima, dat kan. We gaan even kijken of we meerderheid ervoor hebben.
Nee, ik denk dat het heel verstandig is om dit op een andere tijd te doen.
Fractie van het Samen Verder?
Inderdaad, verstandig om nu.
Goed, dan ga ik even, anders doe ik een beetje papegaai, geef ik even het woord aan de griffier voor een stukje procesvoorstel, wanneer we dan wel het vervolg kunnen gaan inplannen.
We zijn, even terug naar het begin. Normaal gesproken wordt aan het einde van ieder agendapunt beoordeeld of wij nog behoefte hebben aan een opinierende vergadering. Nou, daar is net door de voorzitter al een poging toe gewaagd. Ik heb ondertussen, jullie hebben mij ook druk zien typen, gezocht naar mogelijkheden voor een vervolg op deze vergadering. Daar kunnen we twee dingen in doen. Dat is een vervolg aanstaande donderdag, wat wellicht agendatechnisch niet helemaal lekker uitkomt. Wij zullen ook met onze AV-partner moeten zorgen dat er een livestream is. Want we moeten de openbaarheid van deze vergadering garanderen. Dus dat is even een ding. Of, maar daarom kwam net ook vanuit onze voorzitter de vraag, willen we opinierend vergaderen, ja of nee? Aanstaande maandag hebben wij sowieso in de agenda bij iedereen een opinierende vergadering geblokt. Daar is ook de garantie op een livestream. Dus dat zijn eigenlijk de twee opties. Gaan we door aanstaande donderdag en mogelijk nog maandag opiniëren? Of concluderen we hier dat er geen behoefte is aan een opinierende vergadering en kunnen we aanstaande maandag op het al geplande moment voor de opinierende vergadering de commissievergadering vervolgen? Voorzitter.
Ik zie de fractie van Samen Verder instemmend inknikken bij u. Oh.
Ja, ik vroeg van normaliter plannen we dan de dag erna en dan maandag en dinsdag ook voor deze vergadering zijn ingepland. En op een ander moment zijn daar dan ook de werkvergaderingen voor verschoven. Als ik voor mijn fractie mag spreken, vind ik volgende week maandag met dan nog een korte voorbereiding van maar een week tot aan de raadsvergadering wat kort om die technisch behandeld te hebben. En heeft donderdag ook niet direct mijn persoonlijke voorkeur, dan spreek ik enkel van mezelf.
Kijk je even naar de griffier als hoeder van al onze vergaderingen. Volgens mij is er morgen ook nog iets als een soort van een werkvergadering met betrekking tot de omgevingswet.
Ik heb even kort.
Is het een voorstel om de werkvergadering van morgen dan naar maandag te verschuiven?
We hebben nog een ander praktisch probleem. En ik begrijp net dat onze voorzitter er morgen niet kan zijn. Dus daar hebben we nog een probleem. Dus we gaan onszelf een beetje van het ene probleem met het andere werken. Hè? Dus de vraag is even wat we hier nu mee gaan doen. Als we de werkvergadering moeten gaan verzetten, wordt dat, kan ik u nu al verzekeren, een behoorlijk probleem om dat überhaupt voor de zomervakantie nog geregeld te krijgen. Dus... Ja, dan moeten we een andere voorzitter zoeken. Dan moeten we een andere voorzitter zoeken. Als we morgen door willen, moeten we op zoek naar een andere voorzitter. Dus dan zoek ik bij deze één vrijwilliger. Dat is dan de consequentie.
Voorzitter. Dank u wel. Als ik het goed begreep van Samen Verder, zou het aanstaande maandag kunnen. Eventueel. Nou, wij zouden op zich... wij zouden aanstaande maandag ook prima vinden. En ik denk dat er... je hebt nu bijna een week tijd om alvast de technische stukken voor de raad voor te bereiden. Dus volgens mij kun je... Volgens mij moet het haalbaar zijn om het maandag te doen.
Fractie van de VLP, waar gaat uw voorkeur naar uit?
Voor ons kan ook de maandag.
Oké. Goed, dan... Welke vragen? Alle vragen? Ik wil even... we doen even... Ik wil even schorsen voor een aantal minuten om even wat informatie vanaf de zijlijn met elkaar te gaan delen.